Goed, dan gaan we weer verder. Deze ochtend hebben we zo ongeveer wel de bekendste schriftplaatsen onder ogen gehad. Die spreken van dat moment, van die gebeurtenis. Wegrukking, opname van de gemeente. De Heer tegemoet. Ik wil nu nog een aantal schriftplaatsen laten zien. Die wat onbekender zijn en die er wel over gaan. Ik begin in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 is overigens een tamelijk bekend hoofdstuk, omdat er een aantal bekende passages in staan. De rechterstoel van Christus, die kent u misschien wel, dat begrip. Paulus vertelt ook dat in dat hoofdstuk dat één voor allen gestorven is en allen gestorven zijn. Dat wij niemand meer naar het vlees kennen, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Allemaal hele bekende versen uit 2 Korinthe 5, ook het laatste gedeelte, dat spreekt over verzoening. Maar ik wil naar vers 1 gaan, de eerste paar versen. Daar staat, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus vangt het vers aan met want. Daarmee refereert hij, grijpt hij natuurlijk terug, of concludeert hij naar aanleiding van het voorgaande. En het voorgaande dat gaat erover, Paulus zegt in bijvoorbeeld vers 8, dat hij als apostel, hè, dat hij verdrukt wordt, in vers 9 vervolgd, en dat hij leeft met de dood, hij zegt in vers 10, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Wij zouden dat wellicht formuleren als altijd met de dood in de schoenen lopende. ook in vers 11 spreekt hij, we worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. En in vers 12, zo dan, de dood werkt wel in ons. Dus ja, hij liep naar de mens gesproken, dat wil ik wel even benadrukken, naar de mens gesproken liep hij met de dood in de schoenen. En dat geeft hij ook zelf aan, de dood zat hem op de hielen als het ware. Maar ook in al die versen, 10, 11 en 12 van hoofdstuk 4, daar zegt hij meteen, spreekt hij meteen ook daar over het leven. Hè? In vers 10, het leven van Jezus, opdat het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Vers 11, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke vlees zou geopenbaard worden. En in vers 12, hè, zo dan de dood werken we in ons, maar het leven in u lieden. Dus telkens als hij spreekt over die dood waarmee hij in de schoenen liep, naar de mens gesproken, dan wijst hij meteen op het leven. En in 5 vers 1 zegt hij dan, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent, en met ons aardse huis, dat bedoelt hij natuurlijk ons lichaam, dat is ons huis hier op aarde, daar wonen wij in, zeg maar. En dat is een tent, en een tent is een tijdelijke woning. Nou, wij weten, ons lichaam is een tijdelijke woning, en Paulus gaf al aan, hè, die dood, die werkt altijd in ons, en die kijkt ons altijd in het gezicht, om het zo maar te zeggen. In 4 vers 7 noemt hij bijvoorbeeld het lichaam niet een tent, maar een aardevat. Nou, zo zijn er nogal meer beelden in de schrift. Wij weten dat zo ons aardse huis, dit lichaam, deze tabernakel, deze tent, gebroken wordt, afgebroken wordt, dat wij een gebouw uit God hebben. Ja, er staat van, maar in de grondtekst staat letterlijk uit. Een gebouw uit God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Nou, dat maar is toegevoegd door de vertalers. Paulus geeft hier gewoon een opsomming met wat... met wat zaken waaraan dat nieuwe huis ten opzichte van die aardse tent, met wat kwalificaties, zeg maar. Het is een gebouw uit God. Het is een huis niet met handen gemaakt. Het is eeuwig. En het is in de hemel. Dus dat huis ten opzichte, een huis, een gebouw uit God, een gebouw en huis ten opzichte van een tent. Hij stelt die twee tegenover elkaar. En dat is eeuwig, dus voor de eeuwen, voor de aionen en ook in de hemelen. En hij zegt dan in vers 2, want ook in deze, en dan gaat het natuurlijk weer over die tent, die afgebroken wordt, ook in deze zuchten wij. Hoezo dan? Nou, wij verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is overkleed te worden. In deze tent, in deze tabernakel, in deze tijdelijke woning, in dit lichaam. Daarin zuchten wij, zegt Paulus. En dat zuchten, dat is een zuchten van verlangen. Zegt hij verlangende. Met onze woonsteden, met onze behuizing, onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden. Wat is dat dan, dat overkleed? Gaan we zo zien, is vers 3. Daar zegt hij, in de Statenvertaling, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Als wij tenminste bekleed, als het tenminste zo is dat wij bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. De vraag is natuurlijk, wat is bekleed? Wat is naakt? Wat is overkleed? Dat woordje wat in vers 2 met overkleed vertaald is, dat is een, is het woordje app en duo. En duo is gewoon aankleden, en dat app, dat is boven of op, dus erop aankleden, erover aankleden. Dus dat woord overkleed, dat lijkt me een vrij goede vertaling. Zegt Paulus, als wij dus ook maar bekleed, in vers 3, als wij tenminste bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee? Dat legt hij uit in het volgende vers. En hij zegt daar want, dat grijpt weer terug op dat voorgaan, of immers, ook wij die in deze tabernakel zijn, wij die in deze tent zijn, dezelfde tent als waar hij het over had in vers 1, deze tijdelijke woning, wij die in deze tent zijn, tabernakel, wij zuchten, bezwaard zijnde. Een bezwaard, dat is zoiets als moeite ondervindend. Hij legt in die voorgaande hoofdstukken die ik net ook al aanhaalde uit hoofdstuk 4, daar haalt hij aan waarom hij bezwaard was. Hè? Verdrukking, vervolging. Er waren zware omstandigheden waar hij mee te dealen had. En daarom zegt hij ook in vers 2 dat hij zuchtte, verlangende met die behuizing, met die woning, die uit de hemel is overkleed te worden. En hier zegt hij in vers 4, want ook wij die in deze tent zijn, wij zuchten, bezwaard zijnde, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Nou, wij zuchten, wij bezwaard zijnde, dat moeite ondervinden, we vinden dat ook in Romeinen 8, dat zuchten, laten we daar maar even naartoe gaan. Romeinen 8. In Romeinen 8 zegt Paulus in vers 18 dat hij, ik houd het daarvoor, letterlijk staat er, ik reken, logizomai is een woord, logisch berekenen, beredeneren. Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, die vervolging en verdrukking in 2 Korinthe 4, dat dat niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus Paulus zegt, ik reken dat het lijden wat we ondervinden in deze tegenwoordige tijd, het is niet te waarderen, letterlijk staat er dat het niet waard is vergeleken te worden of geen gewicht legt in de schaal bij de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan zegt, ik sla een paar versen over, want dan zegt hij in vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel, de hele schepping, tezamen zucht. Dus die hele schepping zucht. De hele schepping is tezamen in barensnood is, tot nu toe. Die hele schepping zucht, de hele schepping is in barensnood. En zegt hij niet alleen dit, in vers 23. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben of zijn, wij die de eerstelingen van de geest hebben of zijn, wij ook zelf, wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen staat er dan, maar het is letterlijk de aanstelling tot zonen. Aanstelling tot zonen, aanstelling tot zoonschap. Dat is eigenlijk een aanstelling tot, het aanstellen tot erfgenaam. En Paulus zegt dat hij het lijden van die tegenwoordige tijd, dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat wij inderdaad ook zuchten, hè, van verlangen, zoals hij ook zei in 2 Korinthe 5. Wij zuchten in onszelf en we verwachten de aanstelling tot zonen. Nou, wat is dat? Ja, dat staat erachter. Dat is de verlossing van ons lichaam. De bevrijding van ons lichaam. Zoonstelling, dus eigenlijk, zoonstelling is de verlossing van het lichaam. Nou, we hebben al gezien wanneer wij verlost worden, bijvoorbeeld uit die toekomende toorn. Het is veranderd worden in 1 Korinthe 15 of de onvergankelijkheid, de vergankelijkheid die onvergankelijkheid aandoet. Ook zo'n term die we tegenkwamen in 1 Korinthe 15. Ja, en die zoonstelling, die wijst ons natuurlijk ook weer op die mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God aan zijn troon. En die daar als, waar wij als zonen aangesteld zullen worden. Het is dus een zuchten in lijden en in verdrukking. En ziende op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Terug naar 2 Korinthe 5. Want ik was in vers 4. Wij die in deze tent zijn, wij zuchten, deze tabernakel, bezwaard zijn omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Ontkleed worden wij als we dit lichaam afleggen. Het is een tent, een tabernakel, een aardshuis. En als wij sterven, dan worden wij ontkleed. Dan worden we van dat aardse huis, van die tent, worden we ontdaan. En dus ontkleed. Omdat wij niet willen na de maal, dus omdat wij niet willen ontkleed, maar wij willen overkleed worden. En overkleed, dat is die verandering. Dat is de verandering van ons, dat veranderd worden, de verlossing van ons lichaam. Want er staat daar namelijk achter, er staat, we willen niet ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Er staat opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Wat er niet staat is dat opdat het dode van het leven verslonden worden. Hier gaat het over, hier wijst Paulus op levenden die weliswaar sterfelijk zijn. En daar noemt hij opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dus ook hier gaat het weer over die gebeurtenis, over overkleed worden, namelijk met een nieuw lichaam, met een in plaats van een aards lichaam, een lichaam dat uit de hemelen is, een huis, in plaats van een tent. En niet met handen gemaakt voor de aionen, voor de eeuwen in de hemelen. En dat is dat overkleed worden hier in 2 Korinthe 5. Paulus ziet er dus naar uit om levend over te blijven tot in die parousia, zoals hij dat elders noemt. Want, staat in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 staat, ik lees het even voor, vers 50. Maar ik zeg dit, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Vergankelijkheid beërft geen onvergankelijkheid. En daarom zegt Paulus, ziet, ik zeg u die verborgenheid, waar we eerder ook al naartoe waren gegaan met die schriftplaats. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, een atoom. Ondeelbare ogenblik, in een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan, de doden zullen onverderfelijk, dat is onvergankelijk, opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want, zegt hij, dit verderfelijke, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, dus dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nou, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen op het moment dat in die parousia van Christus nog levende zijn. Ja, zullen de nog levende veranderd worden, zoals we al hadden gezien. En hier noemt Paulus in 2 Korinthe 5, noemt hij dit overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. En 1 Korinthe 15 zei hij, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Overkleden is dat dus in 2 Korinthe 5. Ja, we hadden zojuist in de pauze even erover, dat in 2 Korinthe 5, dat betoog van Paulus gaat verder. En op een gegeven moment komt Paulus in vers 10 te spreken over wat de rechterstoel van Christus, dat wij daar allen voor moeten verschijnen. Dat is dus een gebeurtenis die direct volgt op ons veranderd worden, de verlossing van ons lichaam, het aangesteld worden tot zonen, het veranderd worden, het overkleed worden, of in wat voor termen dat we dat ook hebben teruggezien. Maar die openbaring voor die rechterstoel van Christus is dus een gebeurtenis die daar heel direct mee te maken heeft. En waar dus maar een zeer select aantal mensen, namelijk de gemeente, de Ecclesia, komt te staan. Dus het van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ja, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Ik had het daar in de pauze even met Jannie over. Als zo de Heere wil en wij leven en ik ben hier volgende week zondag, dan denk ik dat ik het daar eens over ga hebben, over inderdaad die rechterstoel van Christus. Omdat het, als ik dat nu ga doen, dan wordt het zo uitgebreid en dan, het is al laat, dus ik had beloofd het een beetje kort te houden. Maar het is een mooi onderwerp voor een volgende keer, om dat dan ook wel wat verder uit te diepen. Dus onder alle voorbehoud, zo de Heer willen en wij leven enzovoort. Volgende week zondag ben ik hier weer. Tenminste niet hier, maar daar. Ja. Nou heb ik nog een schriftgedeelte uit Filippenzen 3. Wat ik nog even onder de aandacht wilde brengen. Filippenzen 3 spreekt Paulus in vers 19, de laatste frase van het vers, over mensen die aardse dingen bedenken. En hij stelt daartegenover dan in vers 20, maar onze wandel, is ook een heel bekend vers dit overigens, maar onze wandel is, behoort, in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, dat maar is dus in tegenstelling tot het maar van vers 20, is dus in tegenstelling met wat hij zegt in vers 19. Onze wandel, ons burgerschap is of behoort in de hemelen, waaruit wij ook de zalig maken, maar dat staat gewoon het woordje redder, uit de hemel, in de hemelen waaruit, dus uit die hemelen, waaruit wij ook de redder verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ik kom dan toch weer in het vers in 1 Thessalonicense 1. Waar we hadden gelezen dat Paulus zegt van joh, tegen de Thessalonicense, jullie zijn tot God bekeerd. 1 Thessalonicense 1 vers 9. Jullie zijn tot God bekeerd, omgekeerd en weg van die afgoden. Ja, om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is in Filippenzen 3 vers 20. Waaruit wij ook de redder verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus staat hier in Filippenzen 3 vers 20. En hier staat, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden opgewekt heeft. Namelijk Jezus. En hier staat in Filippenzen 3 vers 20. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dan ligt in 1 Thessalonicense 1 die nadruk op die ons verlost. Die ons bevrijdt. Die ons uitredt. Van of uit de toekomende toorn. En in Filippenzen 3, vers 21 gaat het erover dat die ons vernederd lichaam zal veranderen. Letterlijk staat daar het woordje transfigureren. Dus echt, dat zal een metamorfose ondergaan. Die ons vernederd lichaam. Het staat wat korter dan dat het in de vertaling staat. Die ons vernederd lichaam transfigureren zal. Gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dus gelijk, wij ontvangen een lichaam. Wij worden veranderd door onze redder. De Heer Jezus Christus. Die uit de hemelen. Die wij uit de hemelen verwachten. En hij verandert ons. Hij transfigureert ons. Vernederd lichaam. Dit aardse huis, deze tent, deze tabernakel, transfigureert het, verandert het gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Want hij is, zoals in 1 Thessalonicense 1 vers 10 staat, hij is uit de doden opgewekt. Hij heeft al een verheerlijk lichaam en wij worden veranderd gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En hier dan in Filippenzen wordt het feit van de verandering van het lichaam aan zich besproken. Geen onderscheid wordt hier gemaakt in doden en levenden, zoals we wel zagen in 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicense 4. Maar wel vinden we telkens weer terug die frase, hè, dat de Heer zelf met een bevel, met de stem van de aartsengel of van de hemelen neerdaalt. En ook hier onze wandel is in de hemelen, waaruit, uit die hemelen, wij ook de redder verwachten. Ook in 1 Thessalonicense 1 vers 10 vinden we dat terug. Dat we hem uit de hemelen verwachten. En dat hij ons verlost. Dat hij ons verandert. Allemaal zaken die bij die gebeurtenis plaats gaan vinden. Nou goed. Nog een paar minuten. Ik ga nog naar één schriftgedeelte. Filippenzen 1 is dat. Dat is vlakbij. In Filippenzen, we hebben in Thessalonicense de term de dag des Heren gezien. In 1 Thessalonicense 5 kwamen we die tegen. 1 Thessalonicense 5 en 2 Thessalonicense 2. Hier in Filippenzen heeft Paulus het in vers 6 over de dag van Jezus Christus. Het goede werk, hè, dat God in die Filippenzen begonnen was. Paulus vertrouwt erop dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. moet ik zeggen, tot op de dag dat wij verschijnen voor, wat 2 Korinthe 5 vers 10 noemt, de rechterstoel van Christus. Dus de dag van Jezus Christus in vers 6, maar in vers 10 wordt dat de dag van Christus genoemd. Ja, de dag, dat is de dag waarna wij uitzien, de dag dat we bij hem aanwezig zullen zijn. Of moet ik zeggen, alzo zullen wij altijd samen met de Here wezen. Uit 1 Thessalonicenzen 4. Die dag. Paulus vertrouwde erop, dat zegt hij in vers 20. Helemaal achter in het vers. Hij vertrouwde erop dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Paulus schrijft dit vanuit gevangenschap. Hij zat natuurlijk in een onzekere situatie. Wat ging er gebeuren? Zou hij geëxecuteerd worden? Nou, we zagen ook in 2 Korinthe 5 al dat hij altijd met de doding van de Heer Jezus in zijn lichaam omdroeg. Zoals hij dat daar uitdrukt. En hier zegt hij van, nou ja, hoe dan ook. Ik weet in ieder geval dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door leven, het zij door dood. Want het leven is mijn Christus. En het sterven is gewin, is winst. Dat sterven was voor Paulus zelf natuurlijk geen winst. Maar waar hij het over heeft is de zaak van Christus. En wat hij dus eigenlijk zegt, als ik het leven is mijn Christus, het sterven is winst. Wat hij eigenlijk zegt is dat zijn sterven winst zou opleveren voor de zaak van Christus. Als hij de marteldood zou sterven, zou dat alleen maar bijdragen ook aan die zaak van Christus. Dan het volgende vers, pak ik even de NBG bij, want dat heeft de Statenvertaling heel slecht vertaald. Daar staat, vers 22, indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Paulus heeft dus gezegd, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. En indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. Maar zegt hij dan, en wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend, staat er letterlijk. Staat niet, wat ik verkiezen zal, weet ik niet, want hij wist heel goed als hij moest kiezen wat hij wilde. Dat zegt hij ook straks. Hij zegt, wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend. Er waren dus twee opties, leven of sterven. En dan zegt hij ook, want in vers 23, want ik word van deze twee gedrongen. En dan zet ik even een punt. Sommige vertalingen hebben ook die punt. Wat hij dus zegt is dat deze twee, ik word van deze twee gedrongen, ik word van deze twee samengedrukt. Dit zijn de twee opties. Het leven is mijn Christus, het sterven is winst. En wat hij in vers 20 aangaf, Christus wordt sowieso groot gemaakt, het zij door leven, het zij door de dood. En dan zegt hij, ik word van deze twee gedrongen, zegt hij in vers 23. Die oefenen druk op me uit. Dat is wel leuk, want in het Nederlands kan je ook zeggen, ja, die trekken aan me. Dat is eigenlijk precies tegenovergesteld. Maar die twee opties, die trokken aan hem, die oefenden druk op hem uit. En dan zegt hij vervolgens, in vers 23, hebbende, of ik heb, begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Nu zeggen vrijwel alle commentaren dat Paulus het hier heeft over sterven. Dat de beste optie is. Maar dat is niet zo. Hij noemt hier gewoon een derde optie. Naast leven en naast sterven. En dat de derde optie die hij noemt en waarvan hij zegt dat is zeer ver het beste. Ja, is ontbonden te worden en met Christus te zijn. Ontbonden, letterlijk staat er losgemaakt te worden. Het Griekse woord, dat is wel leuk als je naar de opbouw van die Griekse woorden gaat kijken. Het Griekse woord is analusai. En Anna is opwaarts. En Luza is van losmaken. Opwaarts losmaken. Is de letterlijke ontleding of opbouw van het woordje. Het is wel leuk, want in mijn studiebijbel, ik heb zo'n mooie reeks studiebijbels met commentaren, staat er ook bij. Waar je vaak niets aan hebt en soms ook wel. Daar staat dat het losmaken hier in Filippenzen 1, dat is het losmaken van de touwen van een tent. Daar wordt het mee vergeleken. Hè? En wat laatst in 2 Korinthe 5, ons aardse huis, deze tent, die wilde Paulus graag inwisselen. En als hij afgebroken is, hij wilde overkleed worden. En hij wist dat hij die aardse tent zou afleggen en overkleed zou worden. En wat hier gebruikt wordt, dat is het woordje analousai. De studiebijbel zegt, dat is in Filippenzen 1, het losmaken van de touwen van een tent. Dat woord staat namelijk in 2 Korinthe 5, vers 1, alleen net iets anders. In 2 Korinthe 5, vers 1 staat het woordje dat deze tent afgebroken wordt. Hè? Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent, wanneer die afgebroken wordt, wanneer die losgemaakt wordt, dan hebben wij een gebouw uit God. En dat woordje dat in 2 Korinthe 5 vers 1 vertaald is met gebroken of afgebroken, is niet analousai, maar katalousai. En katalousai, misschien kent u het woord kataballo, van nederwerping, de nederwerping der wereld, is neerwaarts losmaken. En in 2 Korinthe 5 vers 1 gaat het over het afleggen, het afgebroken worden van onze aardse tent, neerwaarts losmaken. Zie je dat heel letterlijk voorstelt, ja, dan is het zoals een tent inderdaad losgemaakt wordt. Die wordt afgebroken en onze tent, als wij sterven, wordt ook afgebroken. Neerwaarts losmaken. Maar in Filippenzen 1 heeft hij het over opwaarts losmaken. Letterlijk. Dat is net een ander woordje met net een ander voorzetsel ervoor. 2 Korinthe 5, vers 1, gaat over sterven. En Filippenzen 1, vers 23... Ik heb begeerd om onbonden, om losgemaakt te worden, om opwaarts losgemaakt te worden, zo u wilt. Ik heb begeerd om losgemaakt te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste, zegt hij. Nou, dat en met Christus te zijn, als wij sterven, dan we zijn van Christus, maar als we sterven, dan zijn we dood. Dan zijn wij nog niet met Christus, maar als wij veranderd worden, of de Heer tegemoet gaan in de lucht, staat in 1 Thessalonicenzen 4... Dan zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Nou, dat wilde Paulus. Hij had begeerte om losgemaakt te worden, om ontbonden te worden en om samen met Christus te zijn. Want, zegt hij, dat is zeer ver het beste. Ja, alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn, zullen we delen in zijn positie. Nou, zegt hij dan in vers 24, in het vlees blijven is nodig om uwentwil. Paulus wist dat hij nog wel wat had te doen onder die Filippenzen. Ik heb overigens voor mijn eigen gemak in mijn Bijbel die zin uit vers 23 tussen haakjes gezet. En als ik hem even lees, zoals het staat vanaf vers 21, en ik sla die zin over, dan staat er, want het leven is mijn Christus, sterven is gewin, en dan volgens MBG. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend, want ik word van deze twee gedrongen. Maar in het vlees blijven is nodiger om uwentwil. Dan zegt hij, ja, als je die zin overslaat, dan spreekt hij over de twee opties. En de derde optie, die zeer ver het beste is, die benoemt hij tussendoor. Hij heeft namelijk begeerte, het verlangen om ontbonden te worden, om losgemaakt te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Nou, ik denk dat we daar allemaal naar uitkijken, naar die mogelijkheid. En we kunnen één ding zeggen, die dag komt elke dag een beetje dichterbij. En dat was een onderwerp wat ik graag eens op een rijtje wilde zetten en hier wilde bespreken. Daar wou ik het dan ook maar bij laten.